Welkom bij Langcast, de podcast van Galerie Langart. Mijn naam is Nienke van der Wal en in deze serie ga ik in gesprek met de cast van Langart, de kunstenaars en oprichters. De gast in deze aflevering is Julius Stibbe. Dag Julius.
Welkom in mijn kleine maar gezellige studio.
Ja, dankjewel. Onwijs leuk om hier te zijn.
Ja, zeker.
Ik wilde helemaal bij het begin beginnen. Wanneer wist jij dat je kunstenaar wilde worden?
Poeh, dat is best een lange weg geweest. Ik denk, op een gegeven moment rond de middelbare school had ik zoiets van, ik ga niet meer in de boeken. Dat is ik zeker, de wiskunde, dat soort dingen, dat ging altijd zo moeizaam dat ik denk, nou, daar heb ik nu echt geen zin meer in. En we hadden bevriend iemand die was wegbewijzeraar, als je het over hele specifieke beroepen hebt. En ik dacht, wauw, dat is zo creatief, dat wil ik ook. Maar ja, hoe begin je dan mee? Dan ben je een jaar of 16, 17 en dan. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga maar productdesign doen. Maar goed, zoals je aan mijn studio zit, er zit overal verf. Nou, ik ben best wel slordig in dat vlak. En nou, op een gegeven moment na dat heb ik een tussenjaar gedaan. Dat was een tussenopleiding waar je aan je portfolio mocht werken. Dus dan ging je sculptuurdingen doen, tekenen, schilderen. En eigenlijk ben ik daar enorm gepusht om kunstenaar te worden. En tot mijn eigen zeer grote frustratie, want ik wou het helemaal niet. Ik dacht, ja, wat moet ik dan doen? Dan word ik zo'n typisch romantische kunstenaar. Dat beeld had ik een beetje voor me, zonder geld. Toen heb ik nog eerst instantie ook nog een illustratietoelating gedaan op de HKU. En daar werd ik echt na 30 seconden weggestuurd van, ja, je bent een kunstenaar. En je moet je voorstellen, ik had een gigantische map mee, vol met werk. En achteraf terugdenk, nou, de passie droop daar toen al van af. Dus dat snapte ik eigenlijk wel. Dus zo rond mijn 18e had ik zoiets van, nou ja, laten we dan toch maar de kunstenaarkant opgaan.
Er bleef eigenlijk niks anders meer over.
Nee, dat was eigenlijk het was eigenlijk onvermijdelijk in dat vlak. Van, het moet wel.
Wat goed, laten we even luisteren naar een korte biografie. Julius Stibbe werd geboren in Amsterdam in 1995 en studeerde Fine Art aan de HKU. In het jaar van zijn afstuderen werd hij genomineerd voor de Koninklijke Prijs van de Vrije Schilderkunst. Zijn schilderijen zijn getoond in Münster, Antwerpen, Den Haag, Groningen en Amsterdam. En zijn werk maakt onderdeel uit van de KPMG bedrijfscollectie en diverse privécollecties. Vanaf december 2020 tot en met 8 mei 2021 is zijn werk te zien in de groepstentoonstelling voorlopig voltooid in het Centraal Museum in Utrecht. In 2021 toont Julius voor het eerst zijn werk bij Langart. Julius woont en werkt in Amsterdam. Julius, je bent eigenlijk nog maar 4 jaar geleden afgestudeerd. Hoe zijn de afgelopen jaren voor jou als beginnend kunstenaar geweest?
Ongelooflijk intensief. Je moet je voorstellen, als je afstudeert, dan voel je wel heel erg de druk van nu moet je worden opgepikt. En ik heb altijd wel heel veel met oude kunstenaars gepraat. En als je daar niet een beetje wordt meegenomen in de grote galerieshows, de prijzen, dan heb je het wel echt verdomd moeilijk om daar dan nog tussen te komen. En gelukkig was mijn afstudeer ging echt ongelooflijk goed. Ik heb uit mijn hoofd dat ik dan 6 of 7 tentoonstellingen had. Ik had heel veel kleine werken verkocht. Dus het ging allemaal heel voortvarend. En in 2018 stortte dat weer totaal in. Dus dat nou, groter overgangsjaar was er gewoon echt totaal niet mogelijk.
En dacht je toen, mijn hemel, waar ben ik aan begonnen?
Nou, je moet je voorstellen, ik had het eerste jaar wel zo goed verkocht dat ik het dan dat jaar erop fulltime kon doen. En dan zit je in je studio, dan heb je geen klasgenoten, heb je geen docenten meer. Ja, waar hou je je dan aan vast?
Ja, waar hield je je aan vast?
Ja, geen idee. Aan mijn motivatie, denk ik.
Dus je bent altijd blijven werken?
Ja, ik heb gelukkig wel echt een ijzige discipline. Ik ben wel heel strak in mijn ritme. Van, ik probeerde hier om 10 uur te zijn. Ik ga om 5 uur weg. En ik probeer dat te gaan. Heb dat altijd 5 dagen in de week proberen vol te houden.
En toen het jaar voorbij was, toen ging het weer een beetje beter?
In 2019 begon het weer een beetje beter. En 2020 was weer het jaar waarop het weer helemaal hartstikke goed ging.
Wat grappig is, want dat was best een lastig jaar voor heel veel kunstenaars. Omdat het natuurlijk het jaar was dat corona in ons leven kwam.
Het enige hoe ik dat een beetje kan verklaren is dat ik al sinds de academie wel heel veel lijntjes heb uitgegooid. En wat op zich voor mij een hele mooie openbaring was van dat netwerken ook 5, 6 jaar kan duren voordat er iets uit kan komen. En dat je denkt, zeg maar, als je afstudeert, dan denk je, heb je alleen maar het moet nu zijn. Terwijl dat hoeft helemaal niet.
Ja, dus een lange adem heb je af en toe nodig.
Ongelooflijk lange adem.
Ja.
Ja, levenslang een lange adem, laat ik het zo zeggen.
En het is natuurlijk niet makkelijk altijd om dan te kunnen leven van je kunstpraktijk, zeg maar. Ik las bijvoorbeeld in een interview met jou dat jij vaak verf koopt op Marktplaats, restpartijen.
Ja, dat heeft als voordeel dat het natuurlijk financieel gewoon heel aantrekkelijk is. Op een gegeven moment leer je ook een beetje te zien wie zijn de partijen. Zeg maar, is dat een hobbyist of zit het een vierde hobbywinkel? En wat ik daar voordeel van vind, is je kan de kleuren niet kiezen. Zeg maar, als ik naar de winkel ga, dan koop ik alleen de kleuren die ik mooi vind. Maar ik vind dat in mijn schilderspraktijk best fijn om iets te overwinnen. Dus het kan zijn, ik heb een periode heel veel met groen geschilderd, omdat ik groen dan heel moeilijk vind, omdat het altijd een beetje de context met de natuur. Hoe kan je nou een gezicht maken met groen dat je denkt, oké, dit is echt een gezicht. Om dat soort die context te overwinnen, dat is altijd wel een lekkere strijd die ik nodig heb.
Dus je vindt het eigenlijk wel fijn dat je dan verf koopt en gedwongen wordt om met die kleuren te moeten werken?
Ja, in de beperking zit de vrijheid dan. Dat is heel prettig aan. Dat.
Kun je ons beschrijven hoe jij werkt en wat voor soort werk je maakt? Mensen kunnen het nu natuurlijk niet live zien.
Ik heb een beetje de standaardregel dat ik wel mijn verf dun, want het is natuurlijk olieverf, dat moet van mager naar vet. En ik probeer dat vaak monochroom te doen, maar dat mislukt eigenlijk altijd al. Binnen een kwartier weet ik al niet meer wat ik aan het doen ben. En dan begint het meestal. Want ik vind het witte doek is het meest criminele wat er is. Daar kan ik helemaal niks mee. Daar raak ik ongelooflijk opgefokt van. Vaak denk, en nu? En dan aldoende begin ik eigenlijk te schilderen. En dan, dat wordt dan beïnvloed door een beetje het leven zelf. Dus een beetje de moed van de dag. En dat kunnen hele grote dingen zijn, maar het kan ook iets heel kleins zijn. Dat ik of een nieuwe kwast heb die ik wil uitproberen. Of dat ik dan de nieuwe kleur heb gevonden. Dat ik daar alleen maar mee ga werken. Dus dat is een beetje een zoektocht binnen het schilderen zelf.
En ben je dan vaak met meerdere werken tegelijk bezig? Of is het echt de een na de ander?
Vroeger had ik echt een studio ook op de academie. Dat gewoon al 5, 6 werken tegelijk. Maar inmiddels kan ik dat niet meer. Inmiddels heb ik echt volle concentratie nodig voor één werk. En dat kan dan een maand zijn. Dan zet ik het weer een paar maanden weg. Maar meer dingen tegelijk, daar word ik alleen maar afgeleid van en dat werkt niet meer.
En kun je je werk omschrijven, je maakt hele abstracte werken?
Het zijn een beetje vormen die in elkaar willen steken, best wel organisch. En die trekken naar elkaar toe, maar die stoten elkaar ook heel erg af. En het zijn allemaal, ik probeer die vormen zo tegen elkaar neer te zetten dat het lijkt alsof er wel iets wordt verteld. Wat dat precies dat verhaal is, dat weet ik zelf. Nou, heel vaak zelf ook niet. Maar de suggestie daarin wordt opgeworpen is vaak wel heel belangrijk.
En heb je altijd abstract gewerkt of heb je ook veel figuratiever gewerkt?
Nee, toen ik begon was ik echt... toen ik echt begin van de academie was ik heilig van overtuigd dat ik nieuw Karel Appel wou worden. Dat was echt mijn droom als puber, zeg maar. Dus dat waren hele heftige koppen, heel expressief, heel veel verf erbij, heel wild. En eigenlijk aldoende met die jaren wordt het steeds rustiger. En eigenlijk dat hele persoonlijke, dat hou ik meer voor mezelf.
Maakt jouw abstracte werkwijze, denk je, moeilijker voor mensen om jouw werk te begrijpen of om zich daartoe te verhouden?
Ja, je moet er wel even de tijd voor nemen. Als je er langs loopt en denkt, ja, kleur en vlakken, dat je denkt, ja, dan mis je de hele kern van het werk. Ik denk, hoe langer je naar mijn werk kijkt, hoe leuker het gaat worden. Een soort allemaal luikjes die aldoende met de tijd open zullen gaan.
En wat is dan die kern van je werk?
Oh, dat is een hele goede vraag. Ik weet niet of ik die ooit vind. Ik denk, iedere kunstenaar, dat is een soort eeuwige zoektocht.
En is dat ook, vind je dat voor iedereen weer, dat er voor iedereen weer iets anders in kan zitten? Ik las dat je refereerde aan je werk als een mentale legpuzzel.
Nou, ik moet heel erg denken nu aan dat ik een keer bij verzamelaars thuis kwam. En die hadden een tweede werkje van mij gekocht. En ze hadden ook een oud werkje, wat een heel emotioneel werk was. En dat was gewoon een zelfportret uit de tijd dat het allemaal wat minder lekker ging. En zij noemde het aapje. En dat ik erbij stond, ik dacht, ja, ik bedoel, dan neem ik ze helemaal niet kwalijk of zo. Maar dat is dan kennelijk toch wat ik er toch wel heb ingestopt. Een soort vorm van humor, dat voor mij een heel beladen schilderij was. En ik dacht, wauw, dit is echt eigenlijk de bevestiging dat dit een heel goed schilderij is. Dat er dus ook iets heel zwaars in kan zitten en tegelijkertijd ook iets heel grappigs.
Mooi, je noemde je werk ook een innerlijk landschap. Kun je dat uitleggen, wat je daarmee bedoelt?
Ik denk de processen, als je dingen meemaakt in je leven, het is nooit van we gaan naar A naar B. Als je verliefd wordt, dan zitten er zoveel kronkels in je hoofd en overwegingen en overpeinzingen. En dat is een beetje het innerlijk landschap. Dus tot je iets voelt, tot je weet wat dat precies betekent en met jou van doen heeft, die weg naartoe, dat is een beetje het innerlijk landschap.
Mooi, en er zijn natuurlijk heel veel andere schilders die ook abstract hebben gewerkt.
Ja.
Hoe onderscheid je je van die andere abstracte schilders? Hoe zie je nou echt, dat is nou echt een Julius Stibbe-werk?
Nou, dat klinkt misschien heel tegenstrijdig met hoe mijn werk eruit ziet. Ik vind mijn eigen werk dus helemaal niet abstract. En ik heb heel veel kunstenaarsvrienden die daar heel erg om moeten lachen. Die zeggen, ja, wat lul je nou? Het is gewoon kleur en vorm. Maar er zit voor mij zoveel meer in dan alleen de kleur en vorm. Zo, met uiterlijke vertoon is die kleur en vorm. Dat is echt het minimale waar ik met, ja, mee handel, zeg maar. Maar binnen die vorm zit nog een hele, ja, daar zit dan die zogenoemde kern in.
We gaan straks ook horen een grote voorbeeld van jou. Misschien kunnen we daar vast over spreken. Vertel eens jouw grote rolmodel in de kunst.
Ik heb een aantal jaar geleden in het gemeentemuseum, of in het kunstmuseum moet je natuurlijk nu noemen.
Ja.
Liep ik tegen het werk van Jean Brusselmans aan. En dat is een, nou, ik denk inmiddels 70 jaar oud, dat werk. En het was zo ongelooflijk dwars en eigenwijs. En dat hij schilderkunstige dingen deed waarvan ik denk, hoe haal je dit in je hoofd? Weet je wel, dat je met een spatel gewoon wat verf opklakt, een paar streepjes inzet en dat is dan een boom. Maar hij doet dat wel met zoveel eigenwijze overtuiging dat ik denk, wauw, wat vet. En een beetje die mentaliteit, nou, dat probeer ik nog steeds een beetje na te doen.
En vind je dat dan spannend, omdat je natuurlijk nog een vrij jonge kunstenaar bent? Laat je dan niet heel erg beïnvloeden door zo'n kunstenaar?
Nou, dat is, vind ik, een hele moeilijke balans. Want je wil het niet kopiëren. Tegelijkertijd het kopiëren, het wordt nooit een kopie. Tegelijkertijd wil je wel de goede dingen stelen. Dat vind ik dat hoort gewoon bij mijn vak. Dat je leert wat hier goed aan is. En op een gegeven moment heb ik wel, en dat zeg ik een half jaar terug, dat ik op een gegeven moment, ik kan het werk niet meer aanzien. Ik heb het werk nu zoveel gezien, en op een gegeven moment, op dat moment, kwam er een werk uit. Dat heette ook letterlijk Jean, vernoemd naar Jean Brusselmans. En dat was letterlijk gewoon een kopie, voor mij een kopie van zijn werkwijze. En dat was zo'n moment af van, oh wat fijn. Dus als je toelaat en ook weer vergeet, dan neem je het toch gewoon mee.
Ja, dus het is dan niet letterlijk een kopie, maar wel geïnspireerd op de manier waarop hij werkt.
Ja, het is geïnspireerd inderdaad.
Ja,
ja, ja. Zeker.
En je schildert nu eigenlijk alleen maar op dit moment,
ja.
Klopt dat?
Ja.
Probeer je jezelf soms te dwingen om toch eens iets anders ook te proberen?
Ik heb hele grote bewondering voor tekenaars. En dat probeer ik ook wel, maar ik heb zo weinig geduld ervoor. Zeg maar, zo'n blad is na 5 minuten bij mij helemaal vol. En ik weet er niet meer wat ik er dan ook moet doen. En dan start ik mijn kopje koffie om, dan heb ik vieze vingers, is het blad weer vies. Dus dat is wel een ambitie voor de lange termijn om ook meer te gaan tekenen.
Je hebt onlangs volgens mij wel een residentie gedaan waarin je je hebt gericht op het tekenen.
Ja, dat was dan 5 dagen lang moest ik van mezelf 100 tekeningen maken. Dat is achteraf een krankzinnig idee. Ik geloof dat ik iets op van 60 of 70 tekeningen kwam.
Een hoge lat leg je dan meteen voor jezelf.
Ja, dat was vrij streng. Dat was vrij ambitieus. Maar dat heb ik nu even geparkeerd. Ja. Laat ik het zo zeggen.
Ja, en zijn er, want je werkt met name met olieverf. Zijn er andere materialen die je graag in je werk zou willen inbrengen?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben eigenlijk wel echt een olieverfschilder. Ik heb wel heel lang met acrylverf geschilderd, maar dat vind ik veel platter. Dat vind ik veel moeizamer. Je hebt al spuitbusverf, dat soort dingen. Maar nee, ik voel die noodzaak helemaal niet.
Dus voorlopig blijf je op dit pad?
Ja, ik ben er wel content mee. Zeker.
Wat zijn voor jou inspiratiebronnen naast dus iemand bijvoorbeeld als Jean Brusselmans? Er staan ook allemaal kunstenaarsboeken in je studio. Wat zijn inspiratiebronnen uit het dagelijks leven waar je je werk op maakt? Je noemde het net al een beetje, het kunnen ook hele kleine dingen zijn. Kun je daar een voorbeeld van geven?
Dat kan als het gaan van het verliezen van een ouder en allerlei processen die daarna komen, of tot het hebben van honger. Zoals als ik honger heb, kan ik ongelooflijk chagrijnig worden. Tegelijkertijd met een soort overview kijk ik naar mezelf. Dan schiet ik al zo in de lach van waar maak ik me allemaal druk om. Denk, ja, dat is dan ook al een mooi begin om schilderij te maken.
Ja.
Dus zo breed kan het zijn.
Maar je vindt het dus niet belangrijk dat degene die jouw schilderij misschien koopt of in ieder geval bekijkt, dat hij ook weet wat jouw vertrekpunt voor dat werk is geweest?
Nee, dat heb ik wel heel lang proberen te doen. Maar dat is op een gegeven moment, dat wordt zo een soort persoonlijke strijd. Dat ik in het jaar na mijn afstuderen hing ik bij de koning. En dat was een heel klein werkje, heel lullig geschilderd, maar het was wel een heel krachtig doek. Bij de koning zijn vaak hele grote, bombastische doeken. Ik dacht, 20 bij 15, zo klein mogelijk. En ik weet nog dat Benno Tempel en de koning naar me toe kwamen van, wat een ongelooflijk grappig schilderij. Terwijl dat was voor mij een van de meest beladen doeken die ik ooit gemaakt heb. Ik denk, dat is precies zeg maar die tweestrijd waar het in zit.
Dat was in de tentoonstelling van de prijs voor de vrij schilderkunst. Ja. Ja. Dus je hebt het over de koning.
Ja, over de koning, ja.
Heel goed, ja. Ja, dus en hoe ga je daarmee om in de titels van je werk? Geef je daar een aanwijzing in aan mensen?
Ik vind het fijn als het een voorzet is. En dat moet me niet per se een soort hele duidelijke duiding zijn van love of dat soort containerbegrippen, zeg maar. Maar dan kan ik wel een soort voorzet in jouw denken geven dat je denkt, nou, hij kan mogelijk dit bedoelen.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Misschien van een van deze doeken waar je recent aan gewerkt hebt?
Er staat daar links doek, in het links in het midden op de muur is een heel klein doekje, heel pasteus geschilderd. En het is een heel, ja, die? Deze, ja.
Ja,
en je zou daar een hartje in kunnen zien. Mm-hmm. En het is wel een soort heel lieflijk roze, wat ik eigenlijk heel lelijk vind. Maar op deze manier vind ik het eigenlijk wel weer heel prettig. En dat heet dan Mrs. O. En een veel duidelijke verwijzing naar een bepaalde persoon heb ik niet in mijn werk, denk ik.
Nee. Mag ik dan een conclusie trekken dat dat over jouw vriendin gaat?
Ja, die gaat wel echt over mijn vriendin.
Gelukkig,
ja.
Anders hadden we nu ook een hele nare scoop in deze
podcast. Ja, dat was niet...
jouw vriendin heeft ook iets heel moois over jou geschreven. Want wat we altijd vragen in deze podcast is of iemand wil reflecteren op jou als kunstenaar in dit geval. En jij hebt je vriendin daarvoor gevraagd.
Ja.
Ik ga dat even voorlezen. Ik heb Julius leren kennen in een tijd waarin hij volop bezig was met schilderen, ter voorbereiding van een aantal exposities. Van maandag tot en met vrijdag is hij dan van 9 tot 5 in zijn atelier te vinden. Hij hecht veel waarde aan die routine. Een uurtje later beginnen geeft hem stress en een dagje vrij neemt hij zelden. In het begin vond ik dat altijd super irritant, maar nu begrijp ik dat hij dat nodig heeft om structuur te brengen in een beroep dat voor de rest juist heel vrij is. Er hangt altijd een relaxte sfeer in zijn atelier. Ik kom er graag. Er staat muziek of een podcast op en de zon schijnt er heerlijk door de grote ramen naar binnen. Ik verwonder me er altijd over hoe een schilderij dat al redelijk af lijkt aan het einde van de dag ineens een totaal ander schilderij is geworden. Zo zijn al zijn werken opgebouwd uit heel veel verschillende lagen. Als ik hem aan het einde van de dag vraag of hij goed gewerkt heeft, kan hij daar meestal geen antwoord op geven. Ik zie niet echt meer wat ik schilder.
Het zijn rake woorden, ja.
Ja?
Zeker.
Vertel eens over die laatste zin. Ik zie niet echt meer wat ik schilder.
Nou, het hele schilderen bij mij is zo'n zoektocht qua vorm en compositie. En ik draai mijn werken ook nog heel vaak. Want ik meestal na 5 minuten of 10 minuten denk, ja, ik weet niet.
Hoe bedoel je, je draait
letterlijk? Letterlijk, zeg maar. Je kan aan de zijkantjes vaak zien hoe vaak mijn werken zijn gedraaid. En dat is vaak zo'n zoektocht. En ik ben nooit zo heel goed om echt te analyseren, op een stoel te zitten. Nou, wat gebeurt er nu? Dus ik ga maar doorwerken tot op het punt dat ik denk, nou, nu moet ik echt even stoppen. En voordat ik dan weet, oké, wat is er precies gebeurd? Is dit goed of niet? Nou, er gaan maanden overheen voordat ik dat echt weet.
En dat is wel mooi in de tentoonstelling in het Centraal Museum. Die heeft de titel Voorlopig voltooid.
Ja.
En die gaat eigenlijk ook over die vraag. Wanneer is een werk nou echt af?
Ja.
Wanneer is dat voor jou het geval? Wat moet er gebeuren voordat je zegt, die is klaar?
Nou, er moet een vorm van esthetiek in zitten die naar mijn mening nooit te overheersend mag zijn. Er moet wel een stukje ambacht in zitten, dat je wil zien, de maker weet wat hij doet. En er moet wel iets van een schurend element in zitten. Ik probeer wel in elk schilderij, of het is de titel, of het is het formaat, iets waarvan ik denk, ja, dit kan echt niet. Maar dat blijft me dan zo boeien in combinatie met die esthetiek die erin zit. Dan, als daar een goede balans in zit, dan weet ik, dit is een goed schilderij.
Je vriendin vertelt een beetje ook over hoe je werkdag in elkaar steekt en hoe je ritme is. Heb je ook wel eens een dag dat je binnenkomt en denkt, oh god, dit wordt echt een rotdag?
Oh ja, heel vaak.
Ja?
Ja, heel vaak. Daarom heb jij zo'n verplichting. Daarom ben ik geloof ik zo heilig in om er maar gewoon te zijn.
Ja.
Ik heb heel vaak dat ik weet dat ik helemaal niet zo heel veel daadwerkelijk doe. En dan weet ik de week erop, heb ik dan opeens een hele productieve week. Als ik dan wel weet dat ik hier zit, dat ik bepaalde beslissingen maak voor schilderij, dat ik denk, oh ja, dit is kennelijk dan toch op dat moment, heb ik daar toch een beslissing over gemaakt, welke kant gaan we nu op?
Dus dat kun je wel accepteren als onderdeel van je proces. Je raakt er niet van in paniek of denk je ook wel eens, ik ga nooit meer een goed schilderij maken?
Nou, het is wel heel raar om aan mijn zus te vertellen die dan ziekenhuis werkt, die dan heel veel stress heeft, hele lange dagen moet maken, dat ik de hele dag bij wijze van spreken op een stoel zit en koffie drink.
Ja.
Dat is wel heel moeilijk om uit te leggen dat ik dan ook heel hard heb gewerkt. Dat blijft wel heel moeilijk, hè?
Ja.
Maar dat hoort er echt helemaal bij.
Ja, precies.
Ja.
En is er wel eens een werk waarvan je denkt, dit mag nooit iemand zien, ik gooi het nu in de prullenbak?
Oh, heel vaak.
En gooi je het dan ook in de prullenbak?
Nee, wat ik heel prettig vind is om daar op door te gaan. Dus dan in plaats van een witte doek, waar je zo eindeloos veel mogelijkheden hebt, heb je op een doek waar al heel veel verf op zit, heel weinig mogelijkheden. En in die beperking van de mogelijkheden is vaak juist een ongekende vrijheid. Dus ik vind het vaak juist heel fijn. Ik heb meestal een paar doeken die zijn een paar jaar oud en dan komen die dan weer terug. En dan pas durf ik weer eroverheen te gaan.
Wat is jouw ambitie voor de komende jaren? Heb je een ambitie voor de komende jaren?
Dat wisselt heel erg. Ik hoop natuurlijk ooit wel een gezin te hebben en dat ik een daadwerkelijke bijdrage met mijn schilderkunst kan leveren. Maar ik vind het ongelooflijk moeilijk aan het kunstenaarschap. Wat is nou precies, wanneer heb je succes? Heb je succes als je heel veel verkoopt, als je heel veel tentoonstellingen hebt? Ik weet dat nog niet. In mijn ene moment, als ik dan helemaal niks heb, denk ik, ik wil heel veel tentoonstellingen. Als ik heel veel tentoonstellingen heb, denk ik, ik wil weer even rust. Dus ik denk dat het een beetje bij het vak hoort, dat je er heel tegenstrijdig in staat. Of bij mij althans.
Ja, spannend. Nou, ik ben benieuwd wat we allemaal de komende jaren nog van jou gaan zien en tegenkomen.
Ik ook.
Vond het leuk om je te spreken. Dank je wel. En ook dank aan onze luisteraars. Wil je meer weten over Julius Stibbe en het werk dat we bespraken? Ga dan naar www.langart.nl. Mis de volgende aflevering niet door je te abonneren op Langcast via jouw podcastprovider. Deze podcast is gemaakt door Langart en mijzelf, Nienke van der Wal. Tot de volgende aflevering.